jaren. Want de jaren daarvoor hebben vooral de Koerden pikkelhard strijd geleverd tegen IS, dat al die gruweldaden daar verricht heeft. De Koerden hebben eigenlijk de ruggengraat van IS verslagen daar. En zij hebben dan dat gebied een beetje naar Irak, zoals in Irak ook gegaan is tegen Saddam Hussein toen, dat gebied eigenlijk ja, een soort van autonome zone geraakt. Maar ze hadden geen conflict met Assad in Damascus. Dus daarom konden zij op zichzelf wat bestaan, konden we daar ook binnen en buiten. Maar nu is dat allemaal, is heel die verworvenheid weg, omdat Turkije vindt dat die Koerden te veel banden hebben met de PKK en dus eigenlijk een bedreiging zouden kunnen vormen. Misschien de Koerden in Turkije op ideeën zouden kunnen brengen om hetzelfde te zoeken, namelijk een vorm van autonomie. En dus moest dat vernietigd worden.
Ja, is dat waar ze op uit zijn, hen de mensen vernietigen? Gaat het om een etnische zuivering?
Ja, wel, je moet daar voorzichtig mee zijn, want dat is een zwaar beladen woord natuurlijk. Mm-hmm. Laten we zeggen dat de Koerden die daar hun, ja, het hartland van de Syrische Koerden, zijn die steden langs die grens. Dus als Turkije het plan heeft, of zegt van het, je noemt het een lentevrede of zoiets, hè, om daar 30 kilometer diep een paar miljoen vluchtelingen te zetten. Wat ik ook begrijp hoor, omdat de Turken al met 3 miljoen vluchtelingen uit Syrië zitten. Maar die mensen zijn Arabieren, dat zijn Sunnieten, die komen niet vandaar. Dus als ik die daar willen zetten en ondertussen de Koerdische strijders en ja, groeperingen daar verdrijven, ja, dan komt ik de facto neer op een soort van etnische omzuivering, zeg maar. Hè. Als zij verder verdreven worden van de Turkse grens, mm-hmm, ja, dan vernietig je dat gebied uiteraard.
Ja. Wie is uiteindelijk volgens jou de grote verantwoordelijke voor dit nieuwe conflict? Is dat Erdogan die het initiatief neemt? Of is het Trump, eigenlijk een bondgenoot van de Koerden, die de inval toeliet? Vanochtend hoorden we Björn Soenes op de radio vertellen dat zijn verantwoordelijkheid immens is hier in deze zaak.
Ja, de verantwoordelijkheid van Trump is immens, omdat hij met zijn tweets en met het ene telefoongesprek met Erdogan en eigenlijk in principe het licht op groen heeft gezet om dit te doen. En dat de verantwoordelijkheid van Trump, puur internationaal politiek voor de hele regio, is nog veel, veel groter hoor. Ik bedoel, hij heeft daarmee de Amerikanen als onbetrouwbare bondgenoot neergezet in de regio. Als je de bondgenoot die het vuile werk heeft gedaan, die gesneuveld is daarvoor, in de steek laat met een vingerknip en een tweet, dan is er een signaal naar de andere bondgenoten van ja, waar moeten we op tellen? Het heeft gemaakt dat Poetin van Rusland nu de kingmaker is in het hele gebied. Hè. Poetin is nu de sterke man waar Assad op kan rekenen, waar de zogenaamde bondgenoten dan wel op kunnen rekenen. Dus dat verandert veel. Maar uiteindelijk vind ik nu wel, als je spreekt over een militaire interventie, invasie, dan is hetgeen die uitvoert die verantwoordelijk is. Hè. In dit geval is Erdogan begonnen met die aanval, met een grootscheepse aanval. En wat ik daarvan gemerkt heb, ja, is toch dat ook burgers een beetje als pasmunt gebruikt worden, miljoenen vluchtelingen worden als een soort van oorlogswapen ingezet, van pas op, of we sturen ze naar Europa. De Koerden zeggen pas op, of misschien gaan er van hier wel een half miljoen mensen op de vlucht gaan. En burgers doen er niet meer toe. Dat vind ik een verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En ik vind het ook vreemd. Dat valt over na te denken in de toekomst. Trump doet een telefoongesprek en een tweet en 2 dagen later of 3 dagen later vindt er een invasie. Nu, een invasie in een grote militaire operatie vraagt voorbereiding. Ik begin zo soms het vreemde gevoel te krijgen. Zijn er gesprekken al langere tijd aan de gang tussen Erdogan, tussen Trump, tussen Poetin, om die deadlock, zoals dat heet, die bevroren conflict en die impasse die hier heerst, om die te doorbreken.
Zit hier een groter plan achter eigenlijk? Iets waar we misschien later pas van zullen merken wat uiteindelijk het doel was?
Ja, ik kan alleen maar kijken van de volgende detective verhalen. Wie wint hierbij? Wie wint hierbij als die vluchtelingen vertrekken naar Turkije? Ik denk dat er heel veel, zowel Europa is opgelucht, die verontwaardigd reageren, maar eigenlijk ook niet doen. Turkije, die daar toch een heel zwaar probleem hebben, want 3 miljoen vluchtelingen opvangen, dat is veel, hè. En ja, het Syrische conflict. Ja, Trump zei ook in een van zijn latere tweets, wat kunnen wij die nog 15 jaar op die grens tussen 2 vijandige groeperingen blijven zitten? Hij heeft een punt, hè. Kan hij daar 15 jaar lang een paar duizend soldaten blijven zitten? Die impasse doorbreken is wel een zaak. Het gevolg is, je moet kijken naar de gevolgen. De gevolgen is dat Trump zichzelf buitenspel heeft gezet in Amerika en het Westen hier. Dat Rusland de grote winnaar is. Dat Assad eigenlijk, zoals hij altijd gezegd heeft, allicht misschien wel kan aanspraak maken op de zegen in de oorlog in Syrië en uiteindelijk het hele land. En dat er niets verandert, hè. Dat is het enige gevolg, dat we terug naar een status quo van vroeger gaan.
Vandaag in de wereld van Sophie vragen we ons af waarom mensen dat conflict, het gewapende conflict, oorlogen blijven opzoeken. We weten ondertussen wat zo'n gewapende conflicten veroorzaken. Het directe leed, het trauma in de decennia die volgen, de verwoesting, de heropbouw die nog moet gebeuren. Waarom beslist iemand als Erdogan, ondanks al die kennis, toch om dat conflict aan te gaan? Wat zit daarachter bij zo'n personen?
Het is moeilijk om in het hoofd van een autoritair leider te kruipen die misschien al te lang, want dan merk je autoritaire leiders, als ze na 10 jaar, 15 jaar aan de macht blijven, dan begin je één, vast te klampen aan macht, en twee, ook een zekere mate van idee van onfeilbaarheid te kweken. Hè. Maar voor Erdogan zit er een politiek overleven achter. Hè. Hij ging politiek achteruit de voorbije jaren, en hij zit met die vluchtelingen, de mensen zijn wat ongerust, de Turkse burgers zijn daarover, ja, die zijn het daar ook niet mee eens. Hij kent het probleem van de vluchtelingen ook en hetgeen dat dit veroorzaakt. Dus hij wil dat met een grote slag in één keer omdraaien. Misschien dat dat erachter zit, maar vaak bij conflicten zie je dat men een eerste lijns oplossing zoekt, een instant oplossing voor een probleem, maar dat je de fallout, het gevolg op langere termijn, uit het oog verliest. En wat betreft oorlogen in het hele Midden-Oosten, zeg maar, gaat dat ook stabiel. Als je ziet dat je gaat daar geen stabiliteit krijgen, gezien de geschiedenis. Je hebt Shiiten die tegen Soenieten strijden. Je hebt verschillende groeperingen. Je hebt autoritaire leiders die niet, type Assad, type in de tijd Saddam Hussein of nu in Irak een nieuwe leider, een Erdogan, die niet praten met minderheden. Die niet onderhandelen over machtsverdeling. Als je gefrustreerde bevolkingsgroepen krijgt, als je corruptie krijgt, als je een gebrek aan transparantie hebt in die regimes, dan ga je nooit een oplossing krijgen. Denk aan de Koerden. Verdeeld over 3-4 landen, weinig autonomie, geen rechten, eisen die op en telkens opnieuw krijg je conflicten. Zolang dat niet verandert in die regimes intern, want wij denken altijd oorlogen, dat zoals vroeger in de Tweede Wereldoorlog, landen tegenover elkaar. Het is alles door elkaar nu daar. Hè. Het zijn landen tegenover elkaar, niet Turkije tegenover Syrië, maar het zijn ook en vooral interne conflicten. Als je die manier van politiek niet verandert, ga je daar niets veranderen. En dan de buitenwereld. Zolang dat zo is, die instabiliteit, krijg je extremisten die daar komen, IS dat daar opgang maakt. En vooral een buitenwereld die wapens verkoopt, die de olie nodig heeft en die bondgenoten zoekt. Ja, in zo'n, dan moet je dan een imbroglio, zo'n chaos, daar blijf je oorlogen kweken, groot en klein, de komende decennia.
Ja. Weinig hoopgevend, maar we moeten de dingen benoemen.
Ja,
zoals
het is niet vrolijk, hè?
Nee, maar ja, het is wat het
dat
is.
Daar word je niet vrolijk van.
Nee, absoluut niet. Blij dat er mensen als u zijn om er wat duiding bij te geven. Je bent onderweg naar huis, heb ik vernomen.
Ja. Ik heb niet het gevoel dat ik op dit moment nog iets kan toevoegen in Noord-Syrië zelf.
Nee.
Ik kan door de Syrische troepen niet, of nog de Turkse troepen niet bij, op plekken geraken waar het moet voor mij. Dus dan kan ik het gewicht van de oorlog niet tonen. En dus kan ik het beter zo doen.
Ja, goeie reis naar huis. Heel erg bedankt om even voor ons aan de lijn te komen. Rudy Franks.